Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
Het is bloedheet in Italië. Alle Nederlandse toeristen lopen door Rome in korte broek met blote voeten in plaksandalen. Ze hebben lak aan de Italiaanse kledingcultuur. Vandaag even naar onze koning gekeken. Hij is daar op staatsbezoek. Gelukkig. Willem-Alexander hield zijn jasje aan. En nog veel belangrijker, sokken in zijn schoenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Ramzi Nasser komt langs als ambassadeur van een tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam over fotografie uit de 19e eeuw. Dierenarts Roeland Wessels legt uit wat een ivoorhond is. Partij van de Arbeid houdt zichzelf tegen het licht tijdens een grote bijeenkomst met leden. En vanwege de ontvoering van Dirk Bolt spreek ik met Teresa de Jong. Zij vond via datzelfde spoorloos haar ouders in Colombia. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van
dinsdag 20 juni.
Dirk Bolt, de presentator van het programma Spoorloos, is in Colombia ontvoerd. Vermoedelijk zit de Colombiaanse guerrillabeweging ELN erachter. De plaatselijke media maakte dat zo bekend.
7 punto, buenas noches. Lo último es la desaparición de dos periodistas holandeses en el Tarra, esto en norte de Santander.
Hola, buenas noches. Pues Noticias Caracol conoció que estas dos personas estaban desarrollando.
Het gebied waar Bolt en zijn cameraman aan het werk waren staat bekend als gevaarlijk. Toch vindt de Nederlandse Vereniging van Journalisten niet dat de twee mannen een onaanvaardbaar risico hebben genomen.
Ik denk, journalisten moeten soms risico's nemen. Dirk Bolt is een professionele journalist, dus dat betekent dat hij absoluut die voorbereiding heeft getroffen.
Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil niet veel kwijt over de ontvoering.
Het is eigenlijk niet in het belang van de zaak om daar heel veel meer over te zeggen. En nou ja, wij gaan echt alles in het werk stellen om ze vrij te krijgen.
De kogel is door de kerk. De Partij van de Arbeid doet definitief niet meer mee aan de formatie van een nieuw kabinet. Dat heeft Lodewijk Asscher aan de informateur laten weten.
Mijn boodschap was dat op de vraag of wij beschikbaar zijn om aan te schuiven bij de drie partijen die het motorblok genoemd worden, het antwoord nee.
Ja, en is dat dan een definitief nee?
Ja.
Mooi. Seks. Jongeren doen er steeds later aan, blijkt uit onderzoek. Niet dat ze preuts zijn.
Ze staan toleranter ten aanzien van seksualiteit zonder een relatie of zonder liefde. En ze staan ook toleranter ten aanzien van homoseksualiteit.
Nee, er is een andere reden.
Jongeren die zijn bijvoorbeeld met heel veel met andere dingen bezig behalve seks. En ik denk dat ze daarom later pas daaraan beginnen. Ja.
En zo blijkt een overdaad aan seks op internet juist een positieve uitwerking te hebben.
In Nederland lijkt dat ertoe te leiden dat jongeren voor zichzelf zoiets hebben van, nou ja, blijkbaar is het wat minder bijzonder en ik kies voor mezelf wel wanneer ik eraan toe ben.
Eindelijk waren er weer plezierige geluiden uit Londen op te tekenen. Zo ging zangeres Adele op de thee bij de brandweer en bedankte ze de mannen voor hun inzet bij de enorme brand in Grenfell Tower. En er was ontmoeting tussen een overlevende en de brandweerman die haar gered heeft.
Oh my god!
Zij delen hun herinneringen aan die verschrikkelijke nacht op deze manier. En zij opende de deur en hij gooide haar over de schouder en bracht haar in veiligheid.
I opened the door and just you grabbed me. I'm almost crying.
Het gesprek eindigde toch nog met een luchtig grapje. Zal ik je dragen, vraagt de brandweerman.
Do you want me to carry you down?
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
Ja, u hoort het net al op. Het station in Brussel is een man doodgeschoten. Er zou een ontploffing zijn geweest. Ik heb contact met correspondent Joris van Poppel aanwezig in Brussel. Wat weet jij, Joris?
Nou, we staan nu op een meter of 200 van dat centraal station. Er ligt daar binnen een man of een persoon die iets heeft laten ontploffen en die direct is neergeschoten door de ordendiensten. Alle journalisten zijn verzameld nu, wachten op een persconferentie van het federaal parket. Dat federaal parket dat onderzoekt terreurzaken in België. Ze nemen dit dus ook op als een terreurzaak. En wat er precies is gebeurd, nou, daar hopen we over een paar minuten iets meer over te horen als ze hier een geïmproviseerde persconferentie geven. Zo'n beetje op de stoepen van dat centraal station in het centrum van Brussel.
Ja, is nog niet al te veel dus over bekend. Weet je wel of het druk was op het moment van ontploffing? Hoe laat was die precies?
Die ontploffing was om 9:50. Er zijn niet heel veel beelden van naar buiten gekomen op dit moment. Maar ja, om 9:50 op dat station, op zo'n warme dag, is het normaal niet heel erg druk. Je moet je voorstellen, er is een grote centrale hal met zo'n groot traditioneel treinschemabord. Dan ga je met een grote trap naar beneden voor de mensen die er wel eens zijn geweest. En in die onderste hal, daar is die ontploffing gebeurd. Een kleine ontploffing, waarbij volgens de politie niemand gewond of gedood is. Behalve dat er dus geschoten is op de persoon die ontploffing heeft veroorzaakt. En hoe het met die persoon is, dat weten we op dit moment niet.
Nee, goed. Joris, ik heb begrepen dat er een persconferentie dus is. Daar ga je naartoe. Mocht daar nog nieuws uitkomen, dan kom je maar even terug bij ons in de uitzending.
Zeker.
Dankjewel. Dat was Joris van Poppen vanuit Brussel dus. Gaan we nu kijken wat in de krant van morgen staat. Dat doe ik samen met Freddy van Tijn.
Nou, in 2012 schreef het kabinet in het regeerakkoord dat jaarlijks zo'n 160 miljoen euro uitgeven voor nieuwe belastingmedewerkers structureel ruim 660 miljoen euro extra belastinginkomsten zou opleveren. Opbrengst 500 miljoen dus. Maar het blijkt maar 200 miljoen te zijn, schrijft de Volkskrant. Die heeft het uitgezocht, een WOP-verzoek gedaan en die heeft documenten van het ministerie van Financiën gezien.
NRC Next schrijft over een recent advies van het Zorginstituut Nederland om weer een heel erg duur medicijn voor een zeldzame ziekte niet te laten vergoeden door zorgverzekeraars. Het advies legt zoveel zwakte in het systeem van medicijnvergoeding bloot dat radicale aanpassingen onvermijdelijk lijken, schrijft de krant.
De Nederlandse Zorgautoriteit constateerde ook al dat de betaalbaarheid van geneesmiddelen in gevaar komt. Overmorgen is er weer overleg met de Vaste Kamercommissie over dure medicijnen.
De Nederlandse Politiebond organiseert dit jaar voor het eerst een landelijke iftar, schrijft de Telegraaf. De bond hoopt met zo'n maaltijd na zonsondergang tijdens de Ramadan de sociale contacten tussen agenten met verschillende etnische achtergrond te stimuleren.
De Telegraaf schrijft ook dat de politie in Amsterdam al 15 jaar zo'n iftar organiseert. En deze maand was daar ook een imam bij die een gebedsoproep deed. Kamerlid Tellegen van de VVD vindt dat dat, als het zo is gegaan, haak staat op de scheiding van kerk en staat. En ze wil daar een brief over van het kabinet.
Trouw schrijft over de arbeidsvoorwaarden bij prijsvechter Ryanair. De FNV zegt dat de werkomstandigheden voor uitzendkrachten er heel slecht zijn. De lonen zijn laag en Ryanair betaalt bij ziekte niet door, bijvoorbeeld.
En er ligt ook zoveel nadruk op de resultaten uit de verkoop aan boord dat daar volgens een anonieme stewardess meer aandacht aan wordt besteed dan aan de benodigde veiligheidschecks.
Airbus Leiden heeft een order voor 46 miljoen ontvangen om onderdelen te maken voor de Ariane 6-raket. Het contract is vanmiddag getekend op de lucht- en ruimtevaartshow Le Bourget bij Parijs, schrijft het Financieel Dagblad.
Ja, Airbus Leiden gaat aluminium frames maken voor de ophanging van motoren in die nieuwe Ariane-raket. En speciaal daarvoor bouwt het bedrijf een nieuwe productiehal van 50 bij 100 meter in Leiden.
Volgens het Fonds Psychische Gezondheid bestaat de zomerdepressie ook. NRC Next beschrijft de oorzaken. Te veel licht is er één van en het ritme van sommige mensen raakt dan van slag.
2, vaak als gevolg daarvan, te weinig slaap. En 3, gek genoeg, te weinig licht. Mensen blijven binnen omdat het te warm is en dan zitten ze de hele dag in kunstlicht.
En als laatste, te veel mooie mensen. Sommige mensen kunnen er echt van in een depressie raken dat ze zich zomers niet kunnen verbergen in een hoop veilige kleren.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Gonna Get There van Tim Knol. Gaan praten over de ontvoering van Dirk Bolt in Colombia. Hij was daar op zoek naar de ouders van een Colombiaans adoptiekind. Ik spreek erover met Teresa de Jong. En ook zij is via Spoorloos op zoek gegaan naar haar ouders in Colombia. Ze werkt nu als producer voor NOS Nieuws. Ja, Teresa, wat dacht jij toen je vanochtend van het nieuws hoorde dat Dirk Bolt was ontvoerd?
Ja, dat was wel even schrikken natuurlijk. En ja, je vraagt je gelijk af van, goh, wat zullen die mensen denken voor wie Dirk nu op pad was geweest? Ja, super heftig. Ja, ik schrok echt enorm.
Ja, jij bent geboren in Colombia en je bent heel snel naar Nederland terechtgekomen.
Ja, ik ben geboren in Tunja, in de streek Boyacá. En ik ben eigenlijk na 2 maanden ben ik al geadopteerd door Nederlandse ouders en ben ik hier al naartoe gekomen.
Ja, sindsdien draag je ook mijn naam, hè?
Ja,
mijn achternaam
klopt,
de Jong.
Ook een de Jong.
Hele
ja,
saaie
klopt.
Naam hebben we samen. Hoe is jouw zoektocht gegaan? Want op een gegeven moment heb jij besloten om op zoek te gaan naar je ouders, weliswaar niet in beeld, maar wel via Spoorloos, hè?
Ja, klopt inderdaad. Ik werkte destijds voor de KRO-NCRV Avrotros via de AKN. En ik kwam in contact met de mensen van Spoorloos en toen dacht ik wel van ja, nu is het het is nu of nooit, dus laat ik in ieder geval even langsgaan bij die mensen. En toen heb ik mijn verhaal verteld en wat papieren overhandigd aan hen en gevraagd of ze daar wat mee konden. En nou ja, ze konden toen inderdaad mijn familie opsporen.
Ja, en hoe hebben ze dat gedaan in die tijd? Want dit is van 2003, geloof
ja,
ik, hè?
Ja, in 2003 inderdaad. Daar ik mee zijn ze in 2001 hebben we voor het eerst contact gehad. Toen zijn ze inderdaad gaan zoeken. En dat hebben ze dan gedaan met een contactpersoon. Dat was nog heel toevallig ook. Dat was ook een dame in Bogota die destijds mijn adoptie ook had geregeld. Zij werkte destijds voor Wereldkinderen. En nou ja, zij heeft dus via Wereldkinderen geregeld dat mijn ouders een adoptiekind, ik, kregen. En later heeft zij dus ook weer geregeld dat ik in contact kwam met mijn biologische familie. Dus dat maakte de cirkel aardig rond. Maar zij is toen, zover ik weet, met detectives en met contactpersonen in de regio's is zij gaan zoeken. En toen hebben ze, wat er gebeurd was, dat er in mijn acte de nascimento, in mijn geboortebewijs, waren de nummers, de cedula-nummers, dus zeg maar het SOFI-nummer van mijn moeder, was door elkaar gehaald. Daarmee proberen ze dan moeilijk te maken om mensen te vinden. Maar toen hebben ze toch via een manier hebben ze haar kunnen vinden in een geboorteregister en zijn ze naar haar op zoek gegaan. Nou ja, en toen bleek dus nog dat er nog zussen waren en nog 2 broers. 1 broer is, wij zijn helaas bijna allemaal niet bij moeders opgegroeid, omdat mijn moeder heel arm was. En er zijn er 2 bij familie beland. Eentje daarvan is helaas ook overleden. En 2 zussen zijn in een internaat terechtgekomen. En de laatste 2 zussen die zijn uiteindelijk wel in armoede bij mijn moeder opgegroeid. Mm-hmm. En ik kwam heel snel naar mijn broer. En ik ben toen afgestaan ter adoptie.
Ja, en heb jij, jouw ouders zijn dus gevonden. Heb jij contact met ze gekregen
ik heb toen
en
dus
gehouden?
Ik heb toen in 2003 is uiteindelijk de zoektocht beëindigd. Want toen werden ze gevonden. En toen heb ik in augustus heb ik toen ben ik in contact met ze gekomen. Ben ik naar ze toegegaan. Hebben we afgesproken in Paipa. Toen heb ik mijn moeder ontmoet. De vaders waren er toen inmiddels al niet meer. Die waren weggegaan. Mm-hmm. En dat was ook eigenlijk de reden dat mijn moeder in armoede leefde. En heb ik ook contact gekregen met 2 zussen. En met een broer. En daarna ook nog met een jongere zus. Ja. 1 zus die was toen al vertrokken. Ook naar de streek waar nu Dirk Bolt en zijn cameraman ontvoerd zijn. En daarvan zei men toen ook van ja, dat is eigenlijk onmogelijk om daar nu naartoe te gaan. Want het is daar onveilig.
Wat was daar toen aan de hand in die tijd?
Ja, eigenlijk hetzelfde wat er nu ook al gezegd wordt. Strijdende partijen, drugshandel in de buurt van Venezuela, veel illegale handel en dergelijke. Ja, en gewoon daar komen mensen gewoon om het leven, om niks. Dus het was gewoon toen al te gevaarlijk. En toen heeft Spoorloos ook gezegd, vanwege veiligheidsoverwegingen gaan we daar nu niet naartoe.
Ja, dus aangezien heeft het jou nou ook bevreemd dat dat dan nu wel gebeurt? Dat ze nu wel naar het gebied afreizen? Vind je het risicovol?
Wat je in de loop van de jaren wel gemerkt hebt, is dat het voor het zicht een stuk veiliger is geworden. Dus ik ben geneigd te denken dat dat nu ook de overweging is geweest om te denken, ja, het is een stuk veiliger geworden. Je moet wel natuurlijk altijd opletten waar je naartoe gaat. En je hoopt ook dat de lokale autoriteiten op de hoogte waren van het feit dat zij daar waren, dat zij ingelicht waren. Maar je weet het nooit zeker, maar er kan van alles daar gebeuren. Ja. Maar in de tijd dat ik daar voor het eerst kwam, was er op elke hoek van de straat was er of een politieman of een iemand van het leger. En dat zie je tegenwoordig niet meer. We zijn echt wel uit bussen gehaald, dat we met z'n allen gecontroleerd werden. En dat is de laatste jaren niet meer zo. En daardoor heb je ook het gevoel dat je echt wel veiliger bent.
Ja. Maar als je naar de site van Buitenlandse Zaken gaat om te kijken of het een veilig gebied is waar je op vakantie gaat of voor werk naartoe gaat, dan staan er toch hele stukken ook rood aangegeven als toch nog steeds wel zeer gevaarlijk.
Ja, zeker. Dat gebied waar Dirk nu naartoe staat nog steeds bekend als erg onveilig. Het is zelfs zo dat mijn familie daar zelf nooit naartoe is gegaan om die verloren zus te zoeken. Zij is op een gegeven moment naar dat gebied vertrokken met een man en kind. En we hebben nooit meer wat van haar gehoord. Nee. Er is natuurlijk wel veel zorg geweest van, goh, wat zou er met haar aan de hand zijn? Maar ook vanwege veiligheidsoverwegingen zijn we nooit daar naartoe gegaan. Natuurlijk heb ik gevraagd van, waarom gaan jullie daar niet heen? Waarom probeer je geen contact met haar te krijgen? En dat was altijd het antwoord van, dat kan niet. Het is te onveilig.
Nou is een saillant detail. Ik zei net al dat je producer bent bij de NOS en dat je ook helpt met correspondenten, ook in die gebieden. Om die daar naartoe te brengen met reizen en hotels en weet ik al niet wat. Dus Mark Bessems is voor de NOS-correspondent in Brazilië. Die gaat nu naar dat gebied toe. Jij moet nu voor hem werken. Ja. Wat kun jij voor hem betekenen? En is het daar veilig voor hem?
Nou ja, wat ik nu gedaan heb, is dat ik heb gelukkig goede contacten bij de publieke omroep van Colombia. Dus ik ben gelijk mijn contactpersoon daar gaan bellen. Dat is een hele aardige producer die gelijk wist ook waar ik het over had. Ik bedoel, op dit moment is het ook het nieuws in Colombia. Hè? Ik heb de hele dag ook RCN aangehad om te kijken wat zij melden. En toen kwam ik er dus ook achter dat zij gewoon een correspondent hebben in Cúcuta. Toen heb ik gevraagd van, nou, mogen we zijn nummer? Kunnen we hem bellen? Nou, toen heeft hij eigenlijk gelijk het nummer gemaild. En wat hij ook voor mij gedaan heeft, is het hoofd van de politie heeft hij benaderd en gevraagd of we hem mochten bellen. Dus ik heb de naam van hoofdpolitie Cúcuta samen met zijn nummer, zijn directe nummer, aan Mark Bessems doorgegeven. Dus wij proberen er wel alles aan te doen om voor veiligheid te zorgen voor Mark Bessems. En Mark heeft zelf ook een fixe. Die komt vanuit Cali naar Cúcuta. En zij zullen daar zeker niet alleen gaan reizen. Dat is absoluut, absoluut uitgesloten.
Ja, ja, dus uitgesloten echt, zeg jij.
Ja, ze zullen zeker niet zomaar samen op pad gaan. Dat zal absoluut gebeuren met iemand die hen zal beveiligen. Ja.
Jij zei net dat jij ook heel veel het nieuws volgt nu in Colombia. Hoe wordt er over bericht eigenlijk over die zaak? In Nederland wordt natuurlijk veel over bericht. Maar hoe doen ze dat in Colombia? Wat zeggen ze erover?
Ja, natuurlijk ook dat het absoluut verschrikkelijk is. En natuurlijk ook heel veel kritiek op de regering. Dat er nog steeds zo'n groepering als de ELN bestaat. Maar er is momenteel gewoon vanuit de lokale bevolking gewoon heel veel kritiek op de regering. Ja, en RCN probeert daar ook op een kritische manier over te berichten. Dat merk je wel duidelijk. Ja.
Goed, we moeten de situatie hier vanuit Nederland volgen. Jij ook als oorspronkelijk Colombiaanse. Dankjewel voor je komst, Teresa de Jong.
Dankjewel.
Ik zei net al dat Joris van Poppel op de persconferentie zou zitten van Brussel. Het is op dit moment aan de hand en misschien heeft hij al nieuws, Joris.
Ja, de persconferentie die is al afgelopen. Okay. Het was een korte verklaring. Dat gebeurt vaker bij de Belgische federaal pakket. Ze hebben bevestigd dat ze ervan uitgaan dat het om een terreurdaad gaat. Dat er om 8:30 een ontploffing is geweest. Het gaat om een man die iets zou hebben laten ontploffen. Hij is onmiddellijk geneutraliseerd, zoals ze zeggen, door de ordendiensten. En ze kunnen op dit moment niet zeggen of de man gewond is of is overleden. Hij ligt daar nog steeds en er wordt nog steeds onderzoek op hem gedaan door de explosieve dienst. Dus voor een groot deel wat we eerder al wisten is nu allemaal bevestigd door het federaal pakket. Het onderzoek zal nog tot diep in de nacht duren. En we hopen er morgen meer over te kunnen vertellen uiteraard.
Dankjewel, Joris van Poppel vanuit Brussel. Just got home. Uit het verleden toch wel. Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. En hoe moet het nu verder met de Partij van de Arbeid na die monsternederlaag bij de Kamerverkiezingen afgelopen maart? Daarover ging het vanavond op een landelijke partijbijeenkomst in Hilversum, waar partijleider Ascher met de leden in gesprek ging over de toekomst van de partij. Onze Haagse verslaggever Wilco Boom was in Hilversum. Goedenavond, Wilco.
Goedenavond, Wilfried.
Ja, wat was dit voor een avond? Was het een therapeutische sessie? Lag iedereen op de couch?
Nee, zo erg was het niet. De grote uithuilsessie hebben ze al gehad de eerste zaterdag na die verkiezingen in maart. Daar werd gehuild, daar werd het verdriet gedeeld, noem het allemaal maar op. Vandaag was het toch alweer de bedoeling om vooruit te kijken. Daar ging Lodewijk Ascher met de leden over in gesprek. Het doel was ook dat het leuk moest zijn. Er was een soort hipster brassband. Mannen met baarden die vrolijke muziek speelden. Je zou bijna aan een meet-up van GroenLinks gaan denken. Waar het niet dat het publiek wel gemiddeld flink wat ouder was. En dat het er ook geen vele honderden waren, maar zo'n 250 in zaal De Vorstin hier in Hilversum.
Oké, dus de opzet was duidelijk. We kijken vooruit, we houden het vrolijk en we kijken naar de toekomst. Maar hoe ziet de Partij van de Arbeid die dan voor zich? Ik bedoel, wat gaan ze doen om weer te groeien?
Nou, ze hebben daar twee ideeën over. Het eerste is dat de Partij van de Arbeid zich onder Ascher weer meer wil gaan focussen op eigenlijk oude sociaal-democratische onderwerpen. Bestaanszekerheid, werk, zorg, wonen. En de partij wil meer aansluiting gaan zoeken bij maatschappelijke organisaties die eigenlijk diezelfde doelen nastreven als de Partij van de Arbeid. En niet meer gaan wachten tot die organisaties naar de Partij van de Arbeid toekomen, zoals in het verleden het geval was. Nou, en daarom wil de partij ook her en der in het land kleine kantoortjes gaan openen om dat contact beter mogelijk te maken. En ze gaan het hoofdkantoor van Amsterdam naar Den Haag verhuizen, dichter naar de politieke leiding. Nou, en een tweede belangrijk idee is zeker niet gaan meeregeren in een derde kabinet Rutte. Ascher die moest dat vanavond hier nog een keer uitleggen waarom hij dat heeft gedaan, waarom hij met die boodschap vandaag naar informateur Cenk Willink was gegaan. Nou, en de vraag was aan hem. Vanmiddag zei hij alleen als er sprake is van staatsnoodrecht. Nou, en wat dat is, dat legde hij hier vanavond uit aan presentator Martijn de Greve.
Kunt u mij vertellen wat staatsnoodrecht is?
Staatsnoodrecht is dat de pleuris uitbreekt. Er is een ramp, alles gaat mis, het land moet gered worden.
Dus u zegt eigenlijk simpel gezegd in normale mensentaal, als de pleuris uitbreekt zijn we beschikbaar voor de regering?
Als de pleuris uitbreekt wel, ja.
Okay.
De pleuris is niet dat het lastig gaat tussen Alexander en Gert-Jan Segers. Dat is niet de pleuris. Weet je, dat kan het land wel aan. Het is vervelend voor die mannen, ja. Maar dan moeten ze gewoon met een tent naar de Schelling of iets anders doen waardoor je een relatie stuk gaat of verbetert. Ja, het is heel raar dat mensen zeggen de PvdA moet verantwoordelijkheid nemen omdat andere partijen dat niet durven. En dat moeten we ons ook niet laten aanleunen. Wat een flauwekul. Er zijn allerlei partijen die hebben gewonnen bij deze verkiezingen en allerlei partijen die de kans hebben en krijgen. En wij maken onze eigen keuze. En iedereen die daar wat van vindt, is van harte welkom op avonden zoals deze. Maar begin niet met moeten. De PvdA moet dit, moet dat. De mensen die daar het meest uitgesproken in zijn, zijn mensen die op een rechtse partij hebben gestemd en het heel irritant vinden dat wij dat nu niet mogelijk maken. Echt waar.
Mooie laatste woorden. Dames en heren, Lodewijk Asscher.
Ja, ik durf toch drie keer pleuren, zeg. Misschien wel vier. Die leden die zijn eigenlijk heel erg gewend aan dat de Partij van de Arbeid traditiegetrouw de borst naar voren duwt en meeregeert. Hoe kijken ze daar nu tegenaan, nu het niet het geval lijkt te zijn?
Het interessante is dat op die bijeenkomst in maart, toen was er overgrote meerderheid tegen weer gaan regeren. En dat beeld is wel aan het veranderen. Een aantal burgemeesters vindt bijvoorbeeld dat de partij het wel moet doen. PvdA-burgemeesters. Ook sommige voormalige kopstukken uit het grijze verleden die adviseren dat. En ook vanavond hoor je toch best veel leden betwijfelen of het wel zo handig is om het niet te doen. Al had ik de indruk dat de meerderheid Asscher wel steunt.
Ja, daar heb ik een beetje over zitten twijfelen. Ik heb een beetje het gevoel van, ja, goh, nu gaat het allemaal wat beter. Is het dan toch niet handig om er juist bij te zijn? Maar tegelijkertijd vind ik het ook een hele goede om gewoon even pas op de plaats te maken en dan maar eens te laten zien van, anderen, kom maar op en toon maar of je het beter kunt.
Ik heb het op de radio gehoord en ik vond dat hij goede argumenten had. En ik ga voor de argumenten en niet voor de standpunten.
De kiezers die weten waar de PvdA voor staat. En dat was dus niet het beleid van Rutte 2. En dan moet je absoluut niet in Rutte 3 gaan stappen. Dat is toch het stomste wat je kan doen. Maar Klaver die laat zien van dit is een principiële lijn. En daar gaan we niet overheen. En dan wordt hij voor beloond.
Daarom moet denk ik de PvdA goed nadenken. Kijken hoe ze sterk terug kunnen komen. Dus nu niet mee gaan doen aan de regering. Eerst orde op zaak komen. Eerst weer sterk worden.
Ik denk dat de partij eigenlijk had moeten besluiten om mee te regeren. Ik denk dat een heleboel mensen verwachten dat PvdA gewoon verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat er ook kansen zijn voor de PvdA om mee te doen.
En is het dan, als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, een goed idee om niet te gaan regeren?
Hoor je me zucht?
Ja.
Dat vind ik nu een hele moeilijke vraag. Want er komt natuurlijk wel een moment dat je moet vrezen voor marginaliseren. En als je te klein wordt, dan heb je weer onvoldoende impact.
Ja, ik hoor toch duidelijk een zoekende menigte voor de microfoon. Jij hebt ze ook in hun gezicht kunnen kijken. Hebben ze nog een beetje hoop dat het goed komt met hun partij?
Nou, hoop. De mensen die ik hier gesproken heb wel. Maar ze blaken bepaald niet van zelfvertrouwen. En het tegendeel zou natuurlijk ook gek zijn na die historische nederlaag van maart. Deze PvdA's die realiseren zich allemaal dat hun partij nu de kleinste is op links. Kleiner dan GroenLinks, kleiner dan de SP. Voor het eerst in de geschiedenis. En dat betekent dat het dus reuze moeilijk wordt om weer zo groot te worden dat de partij een serieuze machtsfactor kan worden. Zeker omdat de PvdA ook door nu niet te regeren zijn positie als traditionele linkse bestuurderspartij verliest. Maar hoop doet leven, ook in de politiek. En dat is wat je hoort bij de leden van de PvdA.
Zeker.
Ja?
Ja, kijk, zolang die idealen er nog zijn, is er ook hoop voor de Partij van de Arbeid.
Ja, wat mij betreft zeker, ja, ja.
Waarom denkt u dat?
Nou, omdat er natuurlijk in de loop van de geschiedenis heel veel schommelingen zijn geweest. En er zijn partijen opgekomen in aantal en ook weer gedaald.
Maar zo slecht als het nu is het nog nooit geweest, hè, voor de PvdA?
Dat biedt heel veel kansen.
Wat denkt u, mevrouw? Is er nog hoop voor de PvdA?
Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat ze altijd goede mensen in de partij hebben gehad als ministers en ook als wethouders. Je hoort weinig schandalen van de Partij van de Arbeid mensen. Dat is vaak uit andere partijen. En het is natuurlijk een diep gewortelde partij.
Is er nog hoop voor de PvdA?
Nou, dat is dus een hele goede vraag. Omdat altijd als er zoiets is, dan wordt er van uitgegaan, de Partij van de Arbeid die zal er wel weer bovenop komen. Maar dat hoeft helemaal niet.
Oh nee?
Als je alle sociaal-democratische partijen in de wereld bekijkt, ongeveer 2/3, is opgehouden te bestaan op een gegeven moment. En waarom de PvdA niet? En dat er goed geregeerd is, nou, daar denken onze kiezers dus heel anders over.
Is er nog hoop voor de Partij van de Arbeid?
Ik denk het wel. Daarom ben ik net lid geworden.
U bent net lid geworden?
Ja, belangrijk. Ik ben na de verkiezingen lid geworden.
Waarom?
Verdorie, ik dacht verantwoordelijkheid nemen moet je belonen.
Klinkt nog enigszins krachtig, Wilco. Hoe realistisch is het nu dat de Partij van de Arbeid zich opnieuw opricht voor de komende jaren?
Nou, het is in elk geval zeker dat het heel moeilijk gaat worden. Hè? Wat ik al zei, de derde, de kleinste op links. Dus minder media-aandacht. Ook veel minder geld van de overheid, omdat ze minder kamerzetels hebben. En wat ook een probleem is, de PvdA wil altijd groepen in de samenleving verbinden. De middenklasse en de arbeidersklasse. Dat is de essentie van de sociaaldemocratie. Maar bij de verkiezingen in maart zag je dat allerlei groepen naar partijen zijn gegaan die meer bij die groep pasten. Hoogopgeleide naar D66 en GroenLinks, migranten naar DENK, ouderen naar 50+. Dus het is een immense klus om die groepen weer binnen die PvdA te verenigen. En er zijn niet heel veel PvdA'ers die nu al met vertrouwen uitkijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Kan ik mij iets bij voorstellen. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag.
Tragic, probably 44 moons or more. And I don't wanna count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. You know we got no time for games. Trip around the sun. Now I got the blue in Spanish. Damn, I'm always on the run. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage, 'cause I got no time for games. Yeah.
I got the blue magic. And I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. Time. I might rock the blue in traffic. I might look to the sky for a sign. Never wanted to be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do nothing else to do. We got no time for games.
Magic, gespeeld door Sun Little. Ja, als je nu met je telefoon een foto maakt, kun je bijna niet meer voorstellen dat het ooit minuten en soms bijna wel een uur duurde om een foto te krijgen. In het Rijksmuseum is een tentoonstelling te zien over die begintijd van de fotografie. New Realities, een overzicht van de 19e-eeuwse fotografie. En schrijver en acteur Ramzi Nasser is ambassadeur van die tentoonstelling en hier in de studio. Betekent dat jij dan een volslagen fotofanaat bent al een hele tijd? Of?
Nou, ik ben sinds een paar jaar wel fanatiek verzamelaar van 19e-eeuwse fotografie. Ja.
En waarom zit je juist in die tijd?
Ja, ik heb een hang naar echt het verleden. Dus als het gaat om schilderkunst hou ik van 14e-eeuwse Italiaanse fresco's. Ik ben denk ik de minst hippe persoon in Nederland.
Je hebt wel een baardje.
Ja, maar voordat dat hip werd had ik al een baard.
Ja, dat is waar.
Dus ja. En ik ben ooit op... Ik ben ik heb altijd van Viewmaster plaatjes gehouden, van optische illusies. En ineens kocht ik rond mijn 30ste in Antwerpen een stereokijker uit de 19e eeuw, uit Parijs, met stereoplaatjes, stereofoto's. En ik vond dat deed me denken aan Viewmaster, aan mijn eigen jeugd, aan hoe ik dat altijd geweldig vond om over optische illusies en gezichtsbedrog te lezen. En ik heb dus een interesse in geschiedenis. En die combinatie zorgde ervoor dat ik vroeg of laat toch wel hierdoor gegrepen zou worden. En sinds een paar jaar, ik kwam er ineens achter dat daguerreotypie, dus de eerste vorm van fotografie, dat nog te koop is. Ik wist niet eens dat dat nog kon. Dus
ja,
ik ben.
Ja, ik heb het toevallig. Ik heb uitzendingen gemaakt over televisie, over fotografie. Ik heb zo'n foto laten maken. Dus één of twee mensen doen dat in Nederland. En dan moet je drie kwartier stilzitten.
Oh, dan heb je nog echt een oude daguerreotypie laten maken.
Doodstil
open.
Moeten dat zitten. Dan alles wat beweegt, verdwijnt weer. En alles wat stil is, blijft wel op beeld.
Nou, dat is dus waarom ik ervan hou. Je ziet ook die.
1839, mensen, hè? Even
1839, sorry, 1839 is de uitvinding. En eigenlijk in 1840 had je in New York al de eerste daguerreotypie. Commerciële handel. In Londen en Parijs gebeurde dat ietsje later. En in 1842 was het echt wel geïnstalleerd. En er is bijvoorbeeld op die expositie, de tentoonstelling New Realities in het Rijksmuseum, is er een zaal met daguerreotypieën. En dat is. Ja, ik vind dat geweldig, want daar hangt dus wat ze vroeger dachten dat de oudste Nederlandse foto was. Een portret van de eerste Nederlandse fotograaf die een portret heeft gemaakt. Asser heette die man. En die heeft een portret gemaakt van zijn dochter, Charlotte. En dat is echt een prachtige foto.
Ik heb hier, het is schandalig, want de catalogus ligt hier niet. Dus ik heb een fotocopie ervan.
Ja.
Maar dat is ook weer een soort van foto, zullen we maar zeggen. Er ziet er een klein meisje op, een soort pijers bijna, hè? Pijpenkrullen langs haar gezicht. Ja. Ze kijkt een klein beetje argwanend naar de camera, denk ik.
Nou, ik vind het voor een daguerreotypie. Dus even voor de uitleg, omdat soms denk ik dat ik een van de weinigen ben die zich daarvoor interesseert. Dus een daguerreotypie is eigenlijk een verzilverd koperplaatje. En dat is de eerste vorm van fotografie. En daarop werd dan het beeld vastgelegd via een heel lastig chemisch proces. Dus het zijn een soort. Het werden spiegels met een geheugen genoemd. Omdat je zag jezelf erin weerspiegeld. Maar als je het onder de goede hoek hield, dan zag je de afbeelding. Nou, en wat dus. Je zei het er net al. De belichtingstijd was in die dagen enorm lang. Nou, niet drie kwartier is echt helemaal de eerste fase. Dit was dan een paar minuten. En je mocht dus niet bewegen. En waarom ik het zo mooi vind, is wij zijn zo gewend aan. Selfies nemen, we zijn ons hyperbewust van onszelf. Eigenlijk, wij gedragen ons vandaag de dag altijd alsof er ieder moment een foto gemaakt zou kunnen worden. We fotograferen niet alleen ons eten, maar gewoon onszelf de hele tijd. Niet alleen bij interessante gebeurtenissen, maar ook als we gewoon zitten in de trein. Juist als er niks gebeurt, dan gaan we dat soort dingen. En toen, ik ben nogal lang van stof, maar
ik hou je strak.
En toen was een foto, dat was de gebeurtenis. Die werd niet gemaakt naar aanleiding van een gebeurtenis. Het was maar één keer in je leven. Dit meisje was voor het eerst dat ze een foto van zichzelf kon maken. Dit was de eerste generatie die ineens iets kon vastleggen voor de eeuwigheid. En ze mochten dus niet bewegen vanwege de belichtingstijd, omdat het anders een soort blur werd, een soort een veeg. En daardoor verdween eigenlijk alles wat wij spontaan noemen. Een lach of een beweging of een schalks oogopslag. Dat kon allemaal niet. Maar het mooie vind ik, als ik naar zo'n portret kijk, zie ik veel meer van de persoon dan als ik kijk naar mezelf of anderen die een selfie van zichzelf maken, die altijd dezelfde grijns hebben, altijd moeten gelachen worden. Hier zie je doodserieuze mensen die tegelijkertijd, afgezien van die ernst, ook een naïviteit over zich hebben.
Ja. Maar mag ik een technische vraag stellen? Want je houdt zo van fotografie. Is het nou zo dat als je zo lang stil moet zitten voor een foto, 2 minuten in plaats van een honderdste van een seconde of een 500ste, wat tegenwoordig in fotografie gebruikelijk is, dat je gezicht daarmee ook verzadigder is als je ernaar kijkt? In plaats van het oppervlakkige dunne wat we nu hebben, misschien?
Bedoel je dan dat de foto beter gelukt is, dat je meer details ziet? Nou, het is zeker zo. Wij denken altijd, 19e eeuw, toen moest alles nog beginnen met de fotografie. Nee, dat zijn de scherpste foto's die je kunt voorstellen. Ik heb daguerreotypie thuis, waarbij ik gewoon de sproetjes, individuele sproetjes, op een heel kleine afbeelding kan zien. Dus juist die beginperiode, die daguerreotypie, dat is fenomenaal van kwaliteit. Dat was echt magisch. En dat was voor die mensen zelf ook magisch.
Dit is nu echt een portret. En een portret vermoedelijk gewoon in de studio.
En het mooie, dus, dat wou ik eigenlijk zeggen. Die Assen, die dochter van Assen, die staat daar heel op haar gemak op. Ze is niet gespannen, ze ziet er niet enorm verstijfd uit. En het is waarschijnlijk omdat het de dochter is van de fotograaf. Dus ze is in een vertrouwde omgeving. Want je stond met zo'n enorm bakbeest voor je neus en dan moest je maar stilzitten.
Ja, dus er staan zelfs haken voor in je nek om mensen stil te houden.
Een Brady stand wordt die genoemd. Ja. Dus daar werd je mee vastgeklemd. Ik heb thuis foto's staan van mensen die nou recht moeten staan. En dan zie je achter hun voeten zie je nog zo de poten van een Brady stand staan. Ja. Die werden ingezet als mensen echt niet konden stilstaan.
Als we nu even een beetje uitzoomen. Een beetje flauwe grap bijna. Maar kijken wat er zeg maar in de tentoonstelling nog meer te zien is dan alleen dit meisje in een soort studioomgeving. Komen we dan ook nog buiten? Wat zien we er in de tentoonstelling?
Nou, het mooie is eigenlijk, wij denken altijd dat de 19e eeuw een zwart-wit periode was. Stilstand, er gebeurde niet veel. Dat het tegendeel is dus waar. Wij denken dat nu met internet, nu gebeurt het allemaal. Mensen in de 19e eeuw die hadden het gevoel dat ze in een heel snelle tijd leefden. Een veel snellere tijd dan vroeger. Er waren enorm veel uitvindingen. Er was heel veel ontwikkeling op sociaal gebied, op artistiek gebied. Je had de koloniën, dus de wereld was enorm uitgedijd. Je had veel wetenschappelijke uitvindingen.
En wat betekent dat wat je dan ziet vervolgens in de tentoonstelling?
Nou, vervolgens in die tentoonstelling. Fotografie is een deel van die vooruitgang. En het is een mogelijkheid om die exploderende wereld ook explosief weer te geven. Fotografie moest zich bewijzen. Werd door de kunsten gezien als een soort mislukt broertje. Ja. Want alles was echt en realistisch. En terwijl kunst bestaat bij gratie van iets, een persoonlijke, een gevoel dat je erin legt. Dus de fotografie moest zich bewijzen en werd heel praktisch ingezet in microscopische foto's, foto's van de maan, in de wetenschap, in de architectuur werd het gebruikt, in de bouwkunde. Overal werd het voor ingezet. Want wij zien fotografie nu als een kunst, maar toen was het gewoon
het niet vastleggen van hoe de wereld was?
Zeker. In de koloniën, je had bijvoorbeeld het Suezkanaal was in 1869 geopend, dus je kon op veel snellere manier naar Indonesië en naar India gaan. Onderweg, bij Cairo en op alle mooie strategische punten van toerisme, toerisme was ook enorm in opkomst toen, stonden allemaal fotografen vanaf 1860, die stonden daar klaar om de reizigers foto's te kunnen aansmeren. Het was ook een commerciële business. Je had die stereofotografie waarover ik het net had. Mensen zaten thuis, rond de tafel. Dat was de televisie van de 19e eeuw. Zaten ze met stereo kijken, zoals ik thuis ook soms zit. Ja. Zaten ze te kijken naar foto's van verre
oorden. Maar Ramsey, als ik je nu zo hoor, je houdt een betoog, een vurig betoog over.
Ja, het moet snel, sorry. Dus
nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit, maar even terug naar het begin. Jij zei, ik heb die hang naar die tijd. Ik heb een goed gevoel bij hoe die foto vroeger werd gemaakt.
Zijn gewoon fantastisch.
Hoe kijk jij dan tegen de telefoonkunst aan, telefoonfoto's aan die je om je heen ziet? Doe je het zelf?
Tuurlijk. Ik ben niet iemand die thuis nog met een telegraaf werkt of zo. Ik bedoel, ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik maak constant selfies. Ik bedoel, ik heb nu mijn telefoon daar. Dat is de enige reden dat ik nu even geen selfie maak. Gaan we waarschijnlijk een selfie maken? Komt op de site. Ik vind het allemaal prachtig. Maar ik vind, als je je ogen opent voor die 19e eeuw en naar het Rijksmuseum gaat, naar deze expositie, dan zie je dat daar mensen zijn die in eigenschappen zitten die wij niet meer hebben, die we zijn kwijtgeraakt en die heel waardevol was. Dat waren mooie mensen die voor het eerst de fotografie konden inzetten. Je ziet een wereld die niet vergaan is, maar die een ruimte is waar je naar binnen kunt lopen en waarin je nog altijd in een tijdperk kunt vertoeven die nog altijd toegankelijk is. Als je maar even die iPhone weglegt.
Dankjewel, Ramsey.
Het is een wereld in kleur, niet in zwart-wit.
Ramsey, Nasser, hoorden wij. Komende zondag geef jij ook een lezing over dit onderwerp.
Ja, om 2 uur in het Rijksmuseum over 19e eeuwse fotografie. En dan praat ik met Koos Breukel, fotograaf.
Ja.
En met Hans Roosboom, de curator en conservator van de expositie. Een dik anderhalf uur lang over 19e eeuwse fotografie. Je kunt je inschrijven via de site.
Hoef ik allemaal niet meer te zeggen, heb jij al gedaan. Dankjewel, Ramsey Nasser.
Hup,
dit is op naar het laatste velletje. Want over 8 dagen vertrekt er een hond, zeker een Mitch, naar Mali in Noord-Afrika. Om daar als eerste Nederlandse hond, ivoorhond, op te gaan treden. Om dus ivoor op te gaan sporen. Het baasje van Mitch is hier, dierenarts Roeland Wessels. Goedenavond.
Goedenavond. Ja,
we hadden Mitch hier graag bij gehad, maar dat kan niet.
Nou, Mitch had vandaag een drukke dag. Hè. Is veel op televisie en in de media verschenen. En Mitch moet zijn rust pakken. Want hij moet natuurlijk
klinkt
wel
als een moderne voetballer.
Ja, moet rust pakken. Maar het is in zoverre wel te vergelijken. Dat is echt wel topsport wat Mitch gaat doen. En die moet lichamelijk tiptop in orde zijn om straks in Mali voor de stichting Tiengeta goed werk te gaan doen.
Ja, ken ik wel het fenomeen van de honden die naar drugs speuren. Maar ivoor nog niet. Heeft ivoor zo'n bepalende geur dat je daar honden op kunt trainen?
Nou, eigenlijk hebben alle natuurlijke materialen een geur. En eigenlijk kan je een hond op alle natuurlijke materialen trainen. Alleen er is eigenlijk nog nooit echt een vraag geweest van hey, zouden we die honden kunnen gebruiken in de strijd tegen die voorstroperij? De strijd tegen die voorstroperij van olifanten en neushoorns. En die vraag kwam naar boven. Hey, misschien kunnen we die hond wel gebruiken om gestroopt ivoor sneller en efficiënter op te sporen. Nou, daar is een Nederlandse trainer mee aan de slag gegaan. Die heeft Mitch daarin opgeleid. Dat is gelukt.
Ja.
Hebben wij Mitch aangekocht om hem ter beschikking te stellen van Tiengeta. Dat is een hele goede wildlife organisatie die bezig is om het bewustzijn van de stroperij onder de Afrikaanse bevolking te agenderen. Om mensen bewust te maken. Het is niet goed om te doen. En aan de andere kant ook de stroperij daadwerkelijk met rangers aan te pakken. Ja. Dus die zijn voortdurend op zoek waar stropers zich proberen schuil te houden. Die zijn voortdurend op zoek nagestroopte olifanten. En ja, het gaat langzaam, maar we maken vooruitgang.
Maar mag ik u even een beeld schetsen wat ik op een vakantie een paar jaar geleden in Zuid-Afrika hoorde? Op zo'n gebied van mensen die daar werkten. Die zeiden, tegenwoordig is het zo, ze zitten in een helikopter, de mensen die iets met ivoor willen. Die zien een dier lopen met ivoor, hè, een olifant. En die schieten dat beest vanuit de lucht neer. Die landen, slaan de kop eraf. Nog geen eens de tijd nemen om die ivoor los te wrikken. Nemen de hele kop mee, want het groeit ook nog naar binnen die ivoor. En die zijn weg en die zien we vervolgens nooit meer terug. Wat moet die hond daar nog zoeken?
Ja, u heeft daar gelijk in. Hè. De strijd om ivoor is echt een strijd van leven op dood. Het is een full-scale war.
Miljoenen business, met name
miljoenen
in China,
business. En in Mali is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Hè. Daar zijn ook allerlei terroristische organisaties actief. Drugs, wapensmokkel, u noemt het. Dus het klopt, die stropers die zijn steeds beter toegerust. Drones worden al gebruikt.
Ja.
En toch, die neus van Mitch is toch wat dat betreft echt een geheim wapen. Dat is, er is geen elektronica die dat na kan doen. Dus met Mitch kan je toch, heb je toch, althans, de rangers, die hebben daar toch echt een streepje mee voor. En die zijn natuurlijk ondertussen ook wel uitgerust met moderne communicatieapparatuur en ook wel elektronica, drones. Hè, maar die Mitch is dan degene die het verschil kan maken.
Stel, er is een actie geweest, er is een kop afgeslagen en die wordt dan meegenomen en die zit al ergens nog in de buurt, misschien in een straal van 5 kilometer. Ja. Ja. Dan is Mitch, wordt Mitch dan ingezet?
Nou ja, kijk, Mitch
op wat voor afstand kan die ruiken?
Nou, Mitch wordt altijd ingezet natuurlijk met rangers om hem heen. Ook om de veiligheid van Mitch te garanderen. En natuurlijk weten die rangers ook wel een richting waar ze moeten zoeken. Er zijn sporen, bandensporen, sleepsporen, je noemt het maar. En op een gegeven moment komen ze dan ergens terecht waarvan ze denken, hier zou het wel eens kunnen zijn, in dit dorpje of op deze plek. Daar zou heel goed kunnen zijn dat daar op dit moment dat ivoor verborgen wordt. Ja, en dan wordt Mitch, zoals u dat misschien ook wel eens meegemaakt hebt op een luchthaven, aan een hele lange lijn losgelaten. En die gaat dan, dat heet rivieren, die gaat dan zeg maar helemaal slingeren. Ja. Tot hij echt die geur van die ivoor oppakt. En tot hij het heeft.
Ja.
Mitch is dat een spelletje. Hè? Voor Mitch, die vindt dat
horen we zo, hoe hij dat dan doet. Maar nou ben ik even in de stroop. Ik denk, doe het gewoon in de plastic zak. Doe er zo'n touw omheen. Ik leg het onder de grond en dan kan die Mitch er wel naar schudden.
Ja, u zult misschien verbaasd zijn, maar zelfs dat ruikt Mitch. Die sporen, dat reukorgaan van een hond is zoveel malen beter als van ons. Ja, daar heeft u geen idee van. Nee.
En hoe heeft u het hem geleerd?
Nou, het is geleerd door een trainer.
Ja.
Kijk, die honden, zeker Mitch, is een hele speelse hond die heel graag wil werken. En wat je eigenlijk doet, is dat je zijn speelsheid en dat hij graag spelletje met je wil doen, ten nutte van je gebruikt. Hè, door hem voortdurend, zeg maar, naar stukjes ivoor, gecertificeerd ivoor in dit geval, te laten zoeken. En elke keer als hij dat vindt, beloon je hem. En op die manier. Dan
met eten, neem ik aan.
Nou, met eten of een speeltje. Of aandacht, of een aai over zijn bol, of een kus op zijn voorhoofd, zal ik maar zeggen. He, maar dat hij denkt, oh, ik heb het goed gedaan. En dan prikkel je die hond eigenlijk om opnieuw weer dat goede gedrag te laten zien. Ja, en dan wordt voor hem ivoor zoeken
een feest,
een spel. En ja. Mitch is er één. Ja, het is wat dat betreft jammer dat ik hem vandaag niet bij me heb. Want iedereen in de studio zou meteen vrienden met hem worden. Die wil alleen maar de hele dag spelen.
Het is een kokkerspaniel.
Het is fantastisch, want hij heeft een superneus. Echt een superneus. Hij is dus heel ijverig. Hij wil enorm graag werken. En het derde, en dat is wel handig ook in Afrika. Hij is redelijk compact van bouw. Dus, als de nood aan de man komt, zoals u net al schetste. Dan is hij ook redelijk makkelijk op te pakken en mee te nemen. Het is wat anders als dat je een zware bouvier of een grote herdershond bij je hebt. Hij kan zelfs mee voor
de motor.
Ja, kan die. He, want die ranges die rijden met off-road motoren, zoals u wellicht weet in Afrika, is niet alles zo mooi geasfalteerd als in ons prachtige land. Dus hij kan gewoon ook mee op de motor.
En is dit nou de eerste ivoorhond uit Nederland?
Ja, dit is de allereerste ivoorhond.
En hoe lang bestaat dit fenomeen al in de wereld?
Nou, er zijn een aantal honden destijds naar Tanzania gegaan. Dat waren oude Engelse politiehonden. En die hebben daar een soort van opleiding tot ivoor gehad. Maar eigenlijk staat dit nog helemaal in de kinderschoenen. Dit is de eerste, maar we verwachten er heel erg veel van. Want ja, tijdens de trainingen laat Mitch gewoon fantastische resultaten zien. En wat ik mij heb laten vertellen, ook die ranges. Hè, iedereen zeg maar, die aan de goede kant staat in Afrika, die zijn ook enorm blij dat hij komt. Omdat hij gewoon net dat verschil kan maken. En kan zorgen dat die prachtige olifanten en die prachtige neushoorns hebben. Want daarom ben ik dierenarts geworden. Ik hou enorm van dieren. Ja. En dat die gewoon ook voor de generaties na ons bewaard blijven. U bent in Afrika geweest, u heeft zelf gezien hoe indrukwekkend die dieren zijn. Ja. En het zou toch verschrikkelijk zijn als we die zouden verliezen. Ja.
Ik vind het wel mooi dat u een Hollandse, volbloed Hollandse dierenarts bent. Althans, daar ga ik me zomaar maar even vanuit als ik u zie zitten. U bent met een hond in de weer, een Hollandse hond.
Ja.
En u gaat Afrika helpen en de olifanten helpen. Ik dank u wel voor uw komst, Roeland Wessels.
Graag
gedaan. En dank ook Mitch namens ons allemaal.
Nou,
morgen zit hier op deze plek bij Het Oog. Chris Keijner, een goede nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Als we de aarde kunnen opwarmen, dan kunnen we haar ook weer afkoelen. Met een schep. Door te graven kan regenwater weer de grond in, waardoor droge gebieden vergroenen en de aarde zichzelf kan herstellen. Want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Schep mee op justdigit.org. Cooling down the planet. Just dig it.
U zoekt een IT-professional met de juiste competenties? Wij hebben de expert die matcht met uw project, die direct aan de slag kan, terwijl alles wordt geregeld. Dat noemen wij staffing. Daar zijn we groot mee geworden. IT-staffing. Good thinking, great company. IT-staffing, onderdeel van de staffinggroep.
NPO Radio 1.